Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag vrijdag 5 april en er is goed nieuws voor vogel- en pluimveehouders. Venetië wordt duurder voor dagjestoeristen. En de zomer staat aan de deur. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de anticonceptiepil en waarom we met zoveel zijn die beslissen om die niet meer te pakken. Mijn naam is Laurence Stork en dit is de Insider. Ze zijn steeds met minder, de vrouwen of personen die menstrueren die de pil nemen. En daar zijn heel wat redenen voor. Journalist en insider Tom Deleur zit bij ons in de studio vandaag. Hey Tom.
Dag Laurence.
Ja Tom, jij zit hier omdat jij voor onze krant samen met collega Tom Lebak op onderzoek bent getrokken naar die fameuze pilmoeheid. Hè?
Ja, en die pilmoeheid die neemt toch wel aanzienlijk toe. Hebben we gezien dat bij 18 tot 20-jarigen, waar in 2013 nog 63,7% een anticonceptiepil kreeg terugbetaald, was dat 10 jaar later nog maar 48%. Hè? Dus van 63,7 naar 48% op 10 jaar.
Ja.
Ja, dat is enorm veel voor een, laten we zeggen, toch een middel dat in de midden jaren 60 echt een seksuele revolutie heeft ontketend. Hè? Door het beschikbaar worden van de anticonceptiepil waren vrouwen ineens baas over hun lichaam, over hun vruchtbaarheid ook. Hè? Ja. Ze konden echt het heft in handen nemen. En daar komen veel vrouwen nu van terug. En dat is wel heel opmerkelijk. Dat is al een paar jaar zo.
Ja, we zijn het beu. Ik ben ook een van die vrouwen die jaren geleden ook gestopt is met de pil. Ik ben dan nog even overgeschakeld naar iets anders, maar dat was ook niet mijn ding. Dus ik snap wel die pilmoeheid. Maar waarom stoppen de meeste vrouwen? Is daar een lijn te trekken?
Verschillende redenen. De coronacrisis heeft wel een en ander in gang gezet. Hè. Er was wat minder toegang tot de pil. Er was ook een soort nieuw bewustzijn van vaccins in ons lichaam. Wat stoppen we daar eigenlijk allemaal in?
Ja.
Kom ik straks nog eventjes op terug. Voor ook artsen die wat meer voor een soort lange termijn anticonceptie zijn gaan kiezen, namelijk het spiraaltje bijvoorbeeld. Hè. Er zijn die toch vaker een spiraaltje zijn gaan voorschrijven als alternatief voor de pil, omdat het ook wel misschien wat minder hormonale invloeden had en zo.
Ja, en ook langer. Allee, je moet het niet elke dag innemen.
Ja, absoluut. Hè. Het is gewoon veel gebruiksvriendelijker. Al is het, moet je dat tussen haakjes zetten. Hè. Het is soms bijzonder pijnlijk om het in te brengen. En het is natuurlijk niet allemaal dingen, maar toch wel een aantal voordelen ten opzichte van de pil.
Mm-hmm.
En dan een algemene hormoonmoeheid. Hè, die zoals ik zei, een beetje geaccelereerd is of in versneld is door de coronacrisis, met name veel vrouwen die zich toch afvragen van wat doet die pil eigenlijk met mijn lichaam? Hè? Er is ook een luchtvervuiling, daar is ook veel meer aandacht voor. Er is ook veel meer aandacht voor bewaarmiddelen in ons voedsel.
We steken niet zomaar van alles in ons lichaam.
Daar wordt veel meer over nagedacht en vrouwen staan daar veel vaker bij stil. Vooral ook omdat ze er ook de nadelen van ondervinden van die pil.
Ja, en ik las dan ook in jullie stuk dat morgen trouwens verschijnt iets over sociale media.
Yo guys, ik ben dus nu een half jaar gestopt met de pil. En geloof mij, dat heeft echt zoveel positieve verandering in mijn leven gebracht.
Stoppen met de pil was voor mij de beste beslissing ooit. En waarom dat zo is, dat zal ik in deze video vertellen.
Beste beslissing dat ik ooit had gemaakt. Ik heb letterlijk heel mijn persoonlijkheid teruggekregen. Ik had geen vreedbuien meer. En nu een normaal libido. Dus neem dit dan als je sign om ook echt te stoppen. Wij zouden dat echt niet moeten nemen.
Ik had gewoon ineens van de een op de andere dag een ingeving. Ik dacht, basta met die teringzooi, klaar.
Ja, dat is een goed voorbeeld van wat er zich aan het afspelen is, vooral op TikTok. Hè? Jonge vrouwen die daar, laten we zeggen, niet echt reclame aan het maken zijn voor de pil.
Nee, heel negatief allemaal.
Ja, heel negatief. De pil wordt daar echt bestreden als iets wat, de baarlijke duivel eigenlijk. Hè? Iets wat slecht is voor je lichaam. Je moet eigenlijk je lichaam, veel beter naar je lichaam luisteren. Dus geen hormonen nemen, dus ook geen spiraal. Maar je moet veel beter de natuurlijke weg volgen. Hè?
Ja.
Het lichaam dat zich zichzelf elke maand reinigt, dat soort dingen. Niet altijd even wetenschappelijk.
Ik ging net zeggen, de experts met wie dat jullie gebabbeld hebben, die zijn niet helemaal te vinden voor die TikTok-antireclame, hè?
Nee, ik heb gisteren nog eens met gynaecoloog Karen Hansen gebeld en die ergert zich suf aan al die influencers die zeggen dat ze geen hormonen in hun lijf willen en zweren bij het meten van hun lichaamstemperatuur en die natuurlijke methode.
Mm-hmm.
Vooral ook omdat de pil daar echt wordt weggezet als iets slecht voor je lichaam. Terwijl het voor veel vrouwen, dat we niet vergeten, toch wel een heel goede oplossing is. Hè?
Ja.
Er zijn heel veel vrouwen die hinder ondervinden van de pil. Daar komen we straks nog even op terug. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die er goed mee zijn. En dat onderscheid wordt op TikTok niet gemaakt natuurlijk.
Ja, want als we het hebben over de vrouwen, hè, voor wie dat dan niet ideaal is, die pil, dat doet mij denken aan het moment dat ik heb besloten om mij te verdiepen in wat zit er eigenlijk allemaal in.
Mm-hmm.
Ik heb de bijsluiter gelezen van de pil en nadien ook de Nuvaring die ik gebruikte. Die zijn heel lang en daar staat heel veel op en eigenlijk heel beangstigend. Hoe zit dat met die bijwerkingen? Ik neem aan dat niet iedereen dat allemaal voor heeft natuurlijk. Maar...
Nee, het gaat bijvoorbeeld over de invloed die de anticonceptiepil heeft op je gemoed,
mm-hmm. hè,
op je systeem, zoals dat dan heet, hoe je je voelt. Slechts, ik zet het een beetje tussen aanhalingstekens, ik zal wel uitleggen waarom. 1 op de 10 vrouwen of mensen zouden daar last van hebben.
Mm-hmm.
Nu, dat zijn nog altijd miljoenen vrouwen die, dat is nou goed voor de 9 op de 10 die er geen last van hebben.
Hem.
Fantastisch, des te beter. Maar voor die 1 op de 10, en dat zijn er nog altijd miljoenen, ook gynaecoloog Karen Hansen zegt, dat zijn vrouwen die het gevoel hebben dat die pil een soort sluier over hun leven legt. Hè? Ook vrouwen die echt zeggen, ik voel mij dood, ik leef niet echt. En dat is toch wel heel fundamenteel, hè? Die zich ofwel heel angstig voelen, ofwel heel last hebben van woedeaanvallen, maar gewoon ook een soort algemene somberheid.
Ik herken me daar heel hard in, Tom. Ik heb dat ook gehad. Ik voelde dat niet terwijl ik de pil nam.
Mm-hmm.
Toen was mijn leven hoe het was. Ik ben begonnen toen ik 15 was.
Ja.
Ik ging naar de gynaecoloog en die zei, hier, de pil, je menstrueert. Het is nu de moment.
Ja.
Ik heb de pil gepakt of toch de anticonceptie gepakt tot mijn 25.
Mm-hmm.
En pas nadien leek het alsof die sluier verdween. Toen had ik plots het besef van, tja, dit is wie ik ben. Niet die persoon die ik was met de pil. Ik ben niet altijd die sippe persoon die zich slecht voelt. Dus ik snap het heel goed van die sluier. En ik vind het opvallend dat andere vrouwen dat dan ook echt merken.
Ja, ik denk dat het... Ik ben niet een man natuurlijk, maar ik ben door een aantal vrouwen toch te spreken over hoe de pil hun leven veranderd heeft. Niet altijd een goede. Ben ik pas beginnen beseffen hoe fundamenteel dat is. Hè. Je moet dat toch eens... Hè, wat jij nu vertelt ook, hè, 10 jaar lang, en eigenlijk zonder het te beseffen, ben je eigenlijk toch een ander mens.
Ja, wie weet dat ik andere keuzes gemaakt heb.
Ja, en voor alle duidelijkheid nogmaals, het is niet zo dat we hier zitten te vertellen dat de pil gewoon moet verdwijnen en dat iedereen, elke vrouw dat moet buiten gooien. Dat is absoluut niet het geval, maar er moet vooral meer over gepraat worden. En
mm-hmm.
als je het gevoel hebt, wat niet altijd evident is, dat je niet jezelf bent of dat er bijwerkingen zijn waar je niet in kunt vinden, dan moet daarover gesproken worden. En dan moeten artsen en gynaecologen alternatieven kunnen voorstellen. Wat ze ook vaak doen, hè, voor alle duidelijkheid.
Mm-hmm.
Maar er zijn er ook die toch vaker in een bepaalde richting sturen.
Ja.
Dat is jammer, want uiteindelijk... Ja, jij bent baas over je lichaam en jij moet je er toch goed bij voelen. Hè?
Ja, Tom, voor het artikel hebben jullie natuurlijk niet enkel experts bevraagd. Je bent natuurlijk ook op zoek gegaan naar mensen die de pil namen en besloten hebben om die niet meer te nemen. Hè?
Ja, dat klopt. En die vind je vrij gemakkelijk. Hè? Die zijn talrijk.
Ja, we zijn er veel.
Ja, inderdaad. Ik heb er 4 gesproken en het is wel opvallend dat het... Het zijn niet allemaal vrouwen die, laten we zeggen, de hormonen helemaal hebben afgezworen. En daarom vind ik ze wel minstens even waardevol. Waarom?
Mm-hmm.
Omdat je had natuurlijk ook wel een hoop TikToksters kunnen, met alle respect voor TikTok, hè, kunnen interviewen die zeggen van, ik wil niks meer van hormonen in mijn lijf en het is gedaan. En er zijn, ik heb 4 vrouwen gesproken en die zijn na een heel lange zoektocht en na een jarenlang gebruik van de pil ofwel overgeschakeld op de minipil,
mm-hmm.
Waarbij maar 1 hormoon in plaats van 2 aanwezig is die persoon is daar heel goed mee.
Ja.
2 zijn overgeschakeld op een spiraal, een hormoonspiraal.
Mm-hmm.
En eentje heeft de hormoon volledig afgezworen en gebruikt niets. Dus enkel een condoom.
Ja.
Dus dat is echt wel iemand die zegt, ik wil Ik ben echt eens beginnen nadenken over wat die pil met mijn lijf doet en met mijn gemoed vooral. En ik heb liever een week verschrikkelijke pijn, want ja, bijzonder pijnlijke menstruatie natuurlijk, dan een pil die me echt mijn hele gemoedstoestand overhoop gooit.
Dus liever eventjes lijden, maar weten, dit gaat voorbij.
Wat ik wel opvallend vind, want ja... Als man is dat wel interessant, want dan denk ik... Ik neem ik wel mijn hoed af, want ze zeggen ook vaak... Hè, mannen zouden het ook eens een maandje moeten meemaken.
I wish.
Ja, en dan denk ik... Dat is toch wel straf eigenlijk dat zo'n vrouw zegt... Ik heb liever een week helse pijn. En bovendien zat dan ook nog last van hormonale knobbels in haar borsten... die blijkbaar ook bijzonder pijnlijk waren. Ja. Ze zegt, maar ik heb liever dat dan... Ja, de gedachte dat ik weer mij weer zo boos en neerslachtig voel door die pil, dan denk ik, ja, potverdikke, dan heb je toch wel echt wilskracht. En dan is de wens om daarvan af te zijn, is dan toch wel echt heel groot. En dat merk je bij de andere vrouw ook wel. Een lange zoektocht naar de juiste methode en ook ja, gewoon... dat het op je systeem werkt, letterlijk. Ja. Hè? Dat is de rode draad door die vier getuigenissen.
En wat bedoel je dan, werkt op je systeem?
Ja, gewoon de zogenaamde mood swings. Hè? Je gemoed echt ofwel heel boos, ofwel heel, heel blij, of heel woedeuitbarstingen enzovoort. Nu, het feit dat je dan de pil buiten gooit, dat is... Ja, je maakt het jezelf daar niet altijd even makkelijk mee natuurlijk, omdat de pil wel een zeker comfort biedt. Enfin, daar kun je wel van getuigen, in een zekere zin. Maar natuurlijk, als het daarnaast, als er dan zo'n grote neveneffecten zijn, ja, dan zou het toch wel fijn zijn dat je een alternatief hebt waar je dat niet hebt. Hè?
Ja, ik denk dat vrouwen, in mijn geval dan toch, liever zichzelf zijn dan pijn te lijden.
Ja, want waar gynaecologen zich natuurlijk zorgen over maken, is dat die natuurlijke methode die zo wordt bepleit op TikTok. Er zijn natuurlijk wel een aantal risico's aan verbonden. Hè? Mm-hmm. Dat is, dan spreken we echt over ongewenst zwanger worden. Ja. En dus,
want hoe werkt die natuurlijke methode? Ik heb daar ooit veel over opgezocht, maar ik vind dat heel moeilijk.
Een beetje kort door de bocht, maar niet zo kort, is geen seks hebben wanneer je vruchtbaar bent.
Ja.
Eigenlijk. En dat klinkt... katten in het bakkie, zoals ze dat noemen, heel gemakkelijk, maar dat
is
in de praktijk...
Nee, het is al opzoeken wanneer ben ik vruchtbaar.
Ja, voilà, en dat, waarom meten die hun lichaamstemperatuur natuurlijk, is omdat je na de ijsprong een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur hebt van 0,2 of 0,3 graden.
Ja.
Dus je zou op die manier perfect kunnen meten. Hè? Vaak is dat met een ring, hè? Een ring rond de vinger die dat dan meet. Zou je dan perfect kunnen weten van, oké, wanneer ben ik vruchtbaar, wanneer niet, wanneer heb ik seks, wanneer niet. En ja, dan heb je zogezegd geen externe pil of om het even wat nodig om dat te regelen, dan regelt je het gewoon zelf. Ja, alleen dat is wat de gynaecologen en de experts zeggen. Dat is de theorie. De praktijk is dat je natuurlijk die lichaamstemperatuur elke dag op hetzelfde moment moet meten. Je moet plat liggen. Het mag niet bij stressmomenten zijn. Je mag ook niet herstellend zijn van een kater. Er zijn een hoop omstandigheden.
Dat is wel te veel werk,
vraag dat eens aan een 15, 16-jarige om dat te doen. En ja, er zullen er heus wel zijn die dat dus ook doen, omdat ze zeer beïnvloedbaar zijn door TikTok.
Mm-hmm.
Ja, en dat gaat gegarandeerd fout. Hè? Dat is gewoon zo. Hè? Dus die vaak is het ook wel zo, moeten we toch wel eerlijk in zijn, dat een aantal van die TikToksters, zeker niet allemaal, ook gesponsord worden om zo'n Oura-ring of vaak in combinatie met zo'n app, hè, om dat te promoten. En die zijn natuurlijk, die hebben, laten we zeggen, ook die leven ook in omstandigheden waarin ze dat perfect ook kunnen meten allemaal. Ja. Hè? Dat is een beetje, dat is eigenlijk toch wel een beetje een illusie die je dan verkoopt. Waarmee ik niet zeg dat niet kan.
Ja, want een van de dames met wie je sprak, die doet het ook wel effectief, hè? Op die manier?
Ja, inderdaad. Wel, het is te zeggen, dat is iemand die gewoon resoluut zegt van geen hormonen, maar ook veel minder pijnstillers. Ze zegt, ik slik ook veel minder vitaminen. Ik ben gewoon veel alerter voor wat ik in mijn lichaam stop, wat ik helemaal snap. Want er is ook absoluut geen zweverige theorie rond of zo. Maar ze zegt, ik wil gewoon niet meer die hormonen in mijn lijf. En ze zegt, het is een condoom of niks.
Ja. En ze is daar ook radicaal mee, hè?
Ja, absoluut. En ze heeft op dit moment geen partner, maar ze zegt, als ik weer een partner heb, dan is het gewoon heel duidelijk. Zij haalt ook nog eens de condoomschroom aan. Ze zegt dat er tegenwoordig toch weer, dat is ook wel gebleken uit cijfers, hè, of ook van Sensoa, dat het gebruik van het condoom daalt ook. Misschien nog een bijkomend probleem is, we zijn altijd maar over vrouwen of personen die menstrueren bezig, maar... De verantwoordelijkheid voor de anticonceptie ligt ook nog altijd bij de vrouw.
Ja.
Veel te vaak. Dat is want waar. Met dat condoom en jongens die zeggen, ja, maar ik vind dat niet zo fijn. En dat is niet
even leuk. Ja.
Ja, en dan wordt het weer teruggekaatst naar de vrouw. En dat is natuurlijk, ik denk dat veel vrouwen dat ook een beetje beu zijn natuurlijk.
Ja, dat. Je moet er altijd, allee, bij de pil, dat is elke dag weten, ik moet mijn pil pakken, een wekker of een alarm zetten. Ja. Maar ook, allee, in mijn geval, vind ik ook wel de financiële kost die daarmee gepaard gaat. Ik ben 28, dat wordt ook niet meer terugbetaald voor mij. Ja. Dat is wel veel geld. En het is nog altijd bij sommige partners moeilijk om te zeggen, hey, zullen we het delen, die kost?
Ja, wat ik niet begrijp trouwens. Hè. Als je een partner hebt die daar niet in wil meegaan, ja, andere partner nemen, denk ik.
Ja, Tom, die mannen of partners die niet willen meebetalen, dat is duidelijk een probleem. Maar daar is ook wel een beetje een reden voor waarom dat het allemaal bij de vrouw valt, hè?
Ja, het is natuurlijk zo dat het zijn nu eenmaal de vrouwen die menstrueren.
Ja,
en het is wat maakt dat anticonceptie vaak een vrouwenprobleem is, hè, zover het een probleem hoeft te zijn.
Ja.
Maar ja, ik vind het altijd een beetje jammer om het te moeten zeggen en het moeten toegeven. Maar als het een mannenprobleem was geweest, was er al lang veel meer onderzoek naar gedaan.
Ja.
En dat is natuurlijk, al die onderzoekers, dat waren vaak mannen.
Mm-hmm.
Dat is aan het veranderen natuurlijk, en voortschrijdend inzicht enzovoort, waardoor natuurlijk ook steeds meer veel meer artsen en gynaecologen bijvoorbeeld spiraaltjes gaan voorschrijven,
ja.
Zeg maar iets. Hè. Of alternatieven en willen nadenken over een niet-hormonale oplossing al. Ja,
we staan er nog niet heel ver mee. Hè?
Nee, met terughoudendheid. Juist omdat we spreken dan over, hè, vaak over heel jonge meisjes. Ja, en om dan te zeggen van, weet je wat, hou het gewoon bij een condoom. Ja, dan we zien ook, de cijfers wijzen ook uit, hè, bij abortuscentra, dat het pilgebruik bij mensen die zich aandienen voor een abortus daalt. Dus dat heeft dus duidelijk een effect. Het feit
abortussen
dat,
stijgen,
ja, absoluut.
Hè.
Ik hoef er geen tekening bij te maken hoe ingrijpend een ongewenste zwangerschap en een mogelijk abortus kan zijn voor iemand. Hè.
Ja.
Dat is natuurlijk ook nog een ander verhaal. Hè.
Ja, en als we dan verder kijken naar wat de andere opties zijn, Tom, er zijn heel veel dingen waar ik al van heb gehoord. Zo is er zelfs zonder hormoon het koperspiraaltje. Maar wat zijn alle mogelijke opties eigenlijk?
Ja, je vindt je eigenlijk heel netjes opgelijst op de website van Sensoa. Je hebt en dat gaat dan van zeer betrouwbaar naar matig betrouwbaar en naar volstrekt onbetrouwbaar. En dan heb je natuurlijk zeer betrouwbaar sterilisatie.
Het is misschien wel extreem, hè,
behoorlijk drastisch, maar ook daar zitten we natuurlijk bij veel mannen die het zouden kunnen laten doen, maar die het niet willen, omdat er ook al willen ze geen kinderen meer. Hè. Dus die discussie, dat speelt zich toch...
Ja, hun mannelijkheid.
Ja, dat speelt ook daar speelt die discussie natuurlijk. En dan heb je het hormoonspiraal, hè, en de koperspiraal. Koperspiraal is wat langer. Hè, die werkt 5 à 10 jaar, terwijl een hormoonspiraal 3 à 5 jaar werkt.
Ja.
Maar dan, de pil staat bij de gematigd betrouwbare methoden.
Omdat de pil
genoeg
op zich niet werkt of omdat we het gewoon niet goed innemen?
Ja, natuurlijk. Ja, omdat veel vrouwen, en ik werp geen steen hoor, want ik misschien dat ik het zelf ook... je moet er wel elke dag aan denken natuurlijk. Hè.
Ja.
Elke dag op hetzelfde tijdstip ook. Ja, het kan... gynaecoloog Karen Hansen zei mij ook, hè, ja, ik schrijf toch in 70% van de gevallen een spiraaltje voor. Van, ja, ik heb vaak jonge vrouwen die studeren bijvoorbeeld en die dan die gaan eens uit, die hebben te veel gedronken, die geven
iets over. Ja.
Ja, wat geef je over? Enfin, ik wil het niet te plastisch maken, maar dat zijn echt wel de problemen waar je als vrouw...
Ik herken het van in de studententijd, nadenken, shit.
Ja, voilà, en dat is niet fijn, gewoon dat je daar altijd aan moet denken. Hè.
Ja.
Natuurlijk, pil heeft ook een aantal voordelen. Hè?
Ja.
Dat je, voor je menstruatie bijvoorbeeld. Hè? Dat is onmiskenbaar. Hè? Dan is er ook nog natuurlijk de vaginale ring, de pleister en de minipil. En dan komen we bij de... Ja, we gaan steeds lager op de trapjes qua betrouwbaarheid. Dan komen we aan bij het pessarium, het condoom. Dat dan natuurlijk wel beschermt tegen
SOAS.
Ja. Hè? Dat wel.
Ook wel niet onbelangrijk, ook al pak je iets anders. Condoom is altijd goed.
Absoluut. Het vrouwencondoom. En dan... Ja, de natuurlijke methode, zoals dat heet. Hè? Niet
zit helemaal van onder.
Ja, zit helemaal van onder. En dan daar, als helemaal onderaan, heb je zoals we dat zo mooi noemen, voor het zingen de kerk uit, hè? Coitus interruptus. Maar dat, veel succes daarmee, denk ik dan. Hè?
Ja, want ook voorvochten is trouwens ook een probleem. Hè?
Ja,
even
helemaal.
Terzijde.
Absoluut. Ja.
Ja. Ja, Tom, dan nog een vraagje. Want ja, ik heb een heel mooie Excel-file ergens liggen op mijn computer met alle pro's en contra's voor alle mogelijke anticonceptiemiddelen of methoden. Mm-hmm. Maar wat kan je eigenlijk doen dat iets gemakkelijker is? Ik denk dan bijvoorbeeld met iemand babbelen. Zijn er plekken waar je wel terecht kan voor vragen?
Ja, en de website van Sensoa is al een goed begin. Maar, mm-hmm. maar ja, je huisarts natuurlijk, of je gynaecoloog, of allebei. En ik denk dat daar heel belangrijk is om ja, het gevoel te hebben dat je gehoord wordt. Ja. Want gynaecologe Karen Hansen hoorde het niet graag toen ik daar gisteren vroeg. Want ze zei, ja, ik heb haar gezegd, bij de vier vrouwen die ik gesproken heb, die hebben alle vier, zonder eigenlijk veel uitleg, op jonge leeftijd hebben die een pil voorgeschreven gekregen. En bij een eentje was niet tevreden over die pil en die kreeg gewoon een zwaardere pil. En dat is iets wat, ja, zij, Karen Hansen zei, ja, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. En ik kan best wel geloven dat dat waar is, maar ik denk in ieder geval dat het nog te vaak gebeurt.
Inderdaad.
Met name, oké, hier is de pil, veel succes ermee en we zien elkaar over als je nog eens een voorschrift nodig hebt.
Ja.
Terwijl er moet gewoon een goed gesprek komen over, oké, we gaan dit eens proberen, drie maanden, en dan kijk eens wat het geeft. Let goed op dit en dit, want dit kunnen de bijwerkingen zijn. Ja, als dat gesprek niet kan plaatsvinden en als je het gevoel hebt dat de gynaecoloog of de huisarts je echt aan het sturen is, ja, dan moet je gewoon een andere huisarts of een andere gynaecoloog. Wat niet evident is, hè, want...
Ja, ik heb die uitleg ook niet gekregen, Tom. Ik herinner mij mijn eerste keer bij de gynaecoloog. Ik was 15 en die zei, oké, hier de pil. En ik ben dan ooit van pil moeten veranderen. Ik heb trouwens nooit uitleg gekregen over de bijwerkingen. Mm-hmm. Maar toen ik van pil veranderde, bleek het dat hij mij een pil had gegeven waarvan dat je dan je regels niet kreeg. Maar ik vond mijn regels wel belangrijk om te weten, oké, mijn lichaam is nog gelukkig nu. Hè, blijkbaar is dat niet per se nodig om je regels te hebben. Nee. Maar in mijn hoofd is dat heel belangrijk. Die had dat niet gezegd. En ik heb daardoor echt gynaecoloog angst ontwikkeld, denk ik. En ik ga ook gewoon vaak bij mijn huisarts babbelen als er iets is. Dus dat is ook, denk ik, effectief een hele belangrijke, gewoon iemand vinden bij wie dat je je goed voelt om erover te babbelen.
Ja, ik denk dat dat de les mag zijn. Hè? Dat vrouwen zich vragen stellen bij de pil, dat is fantastisch. En ook gewoon bij alles wat ze gebruiken of wat hen voorgeschreven wordt, dat is heel goed. Maar TikTok is niet altijd de beste raadgever op dat vlak. En dan is het gewoon verstandig om eens met de huisarts of de gynaecoloog te praten.
Ja.
Het kan in sommige gevallen, als je het gevoel hebt van ja, het is toch niet helemaal wat ik zoek. Ja, dan zijn er toch alternatieven. Dat is iets, als een gynaecoloog of een huisarts daar niet in meegaat,
dan is er een probleem.
Je bent baas, hè? Ja. Dus het is ook wel vrij fundamenteel, hè, als je die verhalen hoort. Dus, ja,
ik zie het aan jouw gezicht om. Ik ben blij dat de vier vrouwen in kwestie wat hebben kunnen bijbrengen over
ik heb veel
de pil en hormonen. Dankjewel, Tom, om erbij te komen zitten.
Graag gedaan.
We hebben ook nog andere nieuws vandaag en we beginnen meteen met het goede nieuws, want vanaf zaterdag moeten professionele houders en geregistreerde hobbyhouders hun pluimvee en vogels niet langer ophokken. In 2024 waren er nog geen enkele besmettingen met vogelgriep vastgesteld, waardoor ons land 2 weken geleden officieel vrij werd verklaard van de vogelgriep en dus worden de laatste maatregelen versoepeld. Het is ook niet langer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten drinken te geven. Voor het voederen blijft die verplichting wel van kracht. Voor het tweede nieuwsitem trekken we naar het buitenland, meer bepaald naar Venetië, want daar moeten dagjestoeristen vanaf 25 april inkomgeld betalen. Voor dit jaar geldt de regeling alleen op de 29 drukste dagen tussen 8:30 en 16 uur, dat is van 25 april tot en met 14 juli. Toeristen die in Venetië overnachten betalen al een toeristenbelasting en moeten de 5 euro extra dus niet betalen. Dat geldt trouwens ook voor pendelaars en er zijn nog meer uitzonderingen. Zo kunnen jongeren onder de 14 jaar gratis binnen, als ook studenten en de ordediensten. En de opmerkzame luisteraar zal gezien hebben dat we vandaag geen meer weer hebben met Frank de Bozere, maar we hebben toch weer nieuws bij. Het wordt morgen namelijk zomers warm met temperaturen tot 25 graden, dankzij de warme en droge lucht die naar ons komt vanuit het Iberische Schiereiland. Maar Noodweer Benelux waarschuwt nu ook voor het Saharazand, dat ook meekomt vanuit het zuiden. De stofwolk hangt momenteel nog boven Frankrijk, maar zal morgen ons land bereiken. Het grote probleem is dat het Saharazand ervoor kan zorgen dat een deel van de zonnestralen worden tegengehouden en dat heeft een impact op de temperatuur. Nu, laten we hopen dat die impact beperkt blijft. Bedankt om te luisteren en maandag zijn we er weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.